We openen Gods woord bij Paulus' brief aan de gemeente van Efeze, tweede hoofdstuk.
En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de machten der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der beloften, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide eengemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdeling en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest.
De tekst, de laatste versen uit Efeze 2. We beginnen bij vers 20. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welk het gehele gebouw, kwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. En dan gaat het ook vanmiddag weer over het bouwproject van hem die de grote bouwmeester, zo wordt hij genoemd, de kunstenaar is. Het is echt wel een kunstig werk, want het is een levend gebouw dat hij bouwt. Met levende stenen. Daar gaan we eerst over nadenken, over die stenen. Dan het fundament. Wat is het fundament? Het gaat ook nog eens over de hoeksteen. Natuurlijk gaat het daarover. En dan uiteindelijk, wat komt er uiteindelijk zichtbaar voor iedereen tot stand? Een heilige tempel. Gods bouwproject, tweede gedeelte van wat we vandaag willen overdenken met elkaar. Bouwproject van de mensen In de vlakte van Sinear, latere Babel, is op een mislukking uitgelopen. Het had dan ook geen fundament. Het had ook de goedkeuring van de Heere niet. Daar hebben ze ook niet om gevraagd trouwens. Er is een godsgebouw dat in eeuwigheid zal rijzen, omdat het een fundament heeft en omdat God de bouwmeester is. Hij wordt in Hebreeën 11 de kunstenaar genoemd. Dat vindt u misschien in eerste instantie wel een beetje vreemd woord. Maar de Heere is een echte kunstenaar. En als wij ook op een of ander terrein kunsten kunnen beoefenen, komt dat bij de Heere vandaan dus. Hij is de kunstenaar en hij leert het ons ook. Hij is de kunstenaar. Dat is in het Grieks technites. Het woord techniek zit erin, dat hoort u gelijk, hè? Techniek. Hij is een aartskunstenaar. Een architechnites, ons woord architect, dat is hij. Hij heeft een plan, een tekening. Dat heeft hij gemaakt, lang, heel lang geleden. In de tijd is hij ermee begonnen. En hij is er al 6000 jaar mee bezig. Het moet blijkbaar een heel mooi gebouw worden. Blijkbaar ook een groot gebouw. We zeiden het vanmorgen en ik herhaal het graag. Alles wat God doet is groot. Alles wat hij maakt is groot. Omdat God zelf groot is. En zelfs de kleinste dingetjes die hij kunstzinnig gemaakt heeft zijn zo ontzettend knap en kunstig. Het licht bijvoorbeeld, heeft hij gemaakt. Ja, het licht. Het licht heeft hij gemaakt. Er zij licht, zei hij. En toen was er licht. Dat heeft hij kunstig gedaan. Hè? Hoe, dat weten we natuurlijk niet. Nee, wij kunnen ook wel wat. Kunstlicht, ja, dat kunnen wij. Kunstlicht. Maar echt licht, dat kon hij. En dat heeft hij ook gedaan. Hij is de God van het licht. Van de planeten. Hij heeft in het begin gezegd dat hij de hemel en de aarde zou scheppen. En hij heeft dat gedaan in een enkel moment. Al die planeten, dat begrijp je toch ook niet, hè? Nee. Dat is echt een heel kunstig werk. Hij heeft het wel uitgedacht. Maar schepping, daar doe je niet lang over. Dat is zo gebeurd. Dat is scheppen, hè? Dat is scheppen. Zeggen dat het moet komen en het is er. Zo kunstig, hè? Al die bloemen, al die bomen, al die vogels. Ik wist helemaal niet, u misschien wel, maar dat er meer dan 10.000 soorten vogels zijn, hè? Alleen zo'n vogeltje al. Ik heb ook wel eens een goochelaar gezien die een vogel maakte van een balletje papier. Dat was natuurlijk een kunstje. We hebben het niet over kunstjes, hè? Ja, God is wel een kunstenaar, maar kunstjes doet hij niet. Het is allemaal echt. Het is een schepper. Ja, de vlindertjes, die vinden we zo mooi, hè? Die vlinders. Ik las ook dat er meer dan 160.000 vlinders zijn. Wist u dat? Wat is hij toch groot, hè, deze kunstenaar. Ik kon het als niet geloven, maar nu ik God een beetje leer kennen, ja, ik geloof wel dat het waar is, ja. En die vissen, ja, voor veel mensen is een vis een vis. Meer dan 34.000 soorten. Dat heb ik allemaal opgezocht, hoor, natuurlijk. Maar het is wel waar, hè. Ja, wat de Bijbel zegt is waar, maar soms wat je in de Wikipedia leest, hè, verkoekeld of zo, dat is ook allemaal waar. Dat kun je wel geloven zo. Als het over deze getallen gaat, hè, grote getallen. Ja, zie, het is een groot God. Alleen, dat is wel erg, dat hij niet als kunstenaar wordt erkend. Nee. Zeg bijvoorbeeld de nachtwacht en iedereen zegt, oh Rembrandt. Zeg de vijfde symfonie en sommigen zullen zeggen, oh dat is Beethoven. Ja. Maar wie roept er God als hij al die dingen ziet? Neem een mens, neem uzelf eens. Als u voor de spiegel staat, dan ziet u alleen maar de buitenkant. Maar alleen een oor, dat is een hele prachtige, een prachtig instrument dat de kunstenaar heeft gemaakt met al die haartjes. Het oog, dat moet ook iets fantastisch zijn. God gemaakt, hè? Ja, als we deze dingen zien, of we merken bij anderen, dan moeten we zeggen, God, dat heeft God gedaan, hè? Je hersenen. U kent Erik Scherder ook wel, die ook zelf versteld staat, al is hij ongelovig, van hoe knap de hersenen in elkaar zitten van een mens. Maar hij zegt niet, dat heeft God gedaan, nee, nee. Hij zegt ook niet dat hij dat heeft gedaan, maar waarom wordt dat niet gezegd, dat heeft God gedaan? Ja, waarom niet? Terwijl hij de allergrootste kunstenaar is die er te vinden is. God, de technites. Die technisch als architect ontwerpt en dat ook uitvoert. Wel nu, God heeft nou ook de kerk getekend. Wij hebben ook tekeningen gezien van de nieuwe Bethel en ja, dat zou ik ook niet kunnen, daar moet je ook heel knap voor zijn. Maar God heeft het bestek gemaakt van dat gebouw dat in eeuwigheid zal rijzen. En het is een heel bijzonder gebouw, want het zijn allemaal levende stenen. Ja, allemaal levende stenen in dat Godsgebouw. Het is een kerk die bestaat, ja, niet uit stenen natuurlijk, maar uit mensen. Maar die worden hier wel stenen genoemd, levende stenen. Zoals Christus ook hier een steen wordt genoemd, een hoeksteen. Maar dat is geen belediging, dat is een erenaam. Hè? Maar hij wordt ook wel door Petrus een levende steen genoemd. Jezus leeft ook, een levende steen. En daarom dat Godsgebouw, dat bestaat uit levende stenen. God geeft hen het leven. En dat is iets wat alleen deze kunstenaar maar kan. En daarom zongen we dat hij de God is die leeft en aan de ziel het leven geeft. Als u wil leven, wie wil dat niet? Als u eeuwig wil leven, wie zou dat niet willen? Dan moet je bij deze kunstenaar zijn. Hij schenkt het eeuwig, zalig leven. Dwars tegen alles in. Ondanks onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij kan en wil en zal in nood uitkomst geven. Groot is God, hè? En vreemd is het als deze God je God niet is. Dat is raar. Dat is eigenlijk krankzinnig. Ja, dan heb je eigenlijk je verstand verloren. Als je deze God passeert. Ja, niet doen. Niet doen. Deze God erkennen als je God. Als kunstenaar. Hij kan wat van je leven maken. En daar gaat het dan in de tekst allereerst om. Neem nu die gemeente van Efeze. Daar woonden allemaal dode mensen. Ja, allemaal. Er woonden een hoop mensen, maar allemaal dood. Ja, ze bewogen wel. Ja, jawel. Ze waren dood in de zonden. Dan kun je ook bewegen, hè, in de zonden. In de misdaden. Misdadige dingen doen. Je ogen en je oren voor andere dingen gebruiken dan waar God ze voor bedoeld heeft. Dat betekent de dood. Ze waren allemaal dood daar. En Paulus die schrijft hier een brief aan een gemeente die leeft. Mensen zijn tot leven gekomen. En dat heeft de kunstenaar, God, de bouwmeester, wordt hij ook genoemd, gedaan. Hij heeft ze van dood levend gemaakt. En hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft ze door het woord levend gemaakt. Hij heeft daar zijn middelen voor. Hij kan het ook direct, maar hij gebruikt een middel voor. En dan gaan we naar het fundament. Wat wordt hier in de tekst nu het fundament genoemd? De apostelen en de profeten. Die zijn natuurlijk niet echt het fundament. Mensen kunnen niet het fundament zijn. Toch? Daar denk je gewoon niet aan. Als je de bouw van de nieuwe kerk ziet, dan zijn het geen mensen die daaronder gaan liggen. Die kunnen het fundament niet zijn. Maar toch staat het er. Fundament, apostelen en profeten. Wat betekent dat? Dat betekent wat ze zeggen, wat ze leren, wat ze prediken. Dat is het fundament. En dat maakt een man een apostel, een man een evangelist, een man een dienaar van het woord. Als hij het woord van God ontvangt om dat door te geven. En zo maakt God van dode zondaren levende mensen. Het woord van God is dus een scheppend woord. Wij zitten vanmiddag weer in deze kerk onder een scheppend woord. Er is een schepper hier aanwezig. God, de Vader. Er is de Heilige Geest die levend maakt, zoals we dat dan beleiden. Die dat woord gebruikt. Want anders dan blijft het toch een woord door mensen gesproken. De Heere moet het zegenen. En hij wil het ook zegenen. En dat wordt het fundament, de leer. Niet zomaar taaie leer, maar de leer aangaande Jezus Christus en dien gekruisigd. Met dat evangelie zijn de apostelen en de profeten de wereld ingegaan. Dat is het evangelie dat ook vandaag wordt verkondigd. Als de Heere dan hier de uitvoerder, de architect, de kunstenaar wordt genoemd, heeft hij wel zijn loop, jongens. Ja, dat is zo. Neem bijvoorbeeld de tempel van Salomo. We zeggen wel, de tempel heeft Salomo gebouwd. Nou, dat heeft hij helemaal niet gedaan. Nee, je ziet hem nergens sjouwen met hout of steen of zo. Dat doet Salomo niet. Nee. Hij heeft geen instrument in zijn hand. Maar toch wordt gezegd, Salomo heeft de tempel gebouwd. En zo is het dan eigenlijk ook met de Heere. Hij gebruikt er zijn loopjongens voor. Maar hij krijgt de eer, want alles wat ze zeggen, dat komt uit zijn mond. Hij is degene die hen de woorden in de mond legt. Het is zijn woord en dat woord, dat zegent hij. En als je geen woorden spreekt, dan woorden van jezelf. Als je eigen wijsheid te bedden brengt, dan brengt dat geen vruchten voort. Maar wel het woord van God. En zo zorgt de Heere zelf voor zijn loopjongens, voor zijn arbeiders. En dat is een heel mooi werk. Ik maak weer van de gelegenheid gebruik om te vragen of er geen jongens zijn die er zin in hebben om dominee te worden. Je hoeft nou niet te zeggen, maar denk daar eens over. Daar moet je voor geroepen zijn. Nou, misschien gebruikt de Heer deze preek wel om je te roepen. Die zijn echt nodig, hoor. En het is een heerlijk werk. Een werk dat met geen ander werk te vergelijken is. Het woord van God doorgeven. En dat draagt vrucht. Dan gaat de Heer aan het werk als die grote kunstenaar en gaat mensen veranderen. Die ogen gaan openen, die oren gaan openen, het hart wordt vernieuwd en ze gaan een andere kant op. Ze lopen naar de Heere toe. Dat is nu het fundament. De kerk wordt gebouwd op het woord van God. En daarom is het wel nodig dat die loopjongens echt door de Heere worden geroepen en op pad gestuurd. Je kunt ook die eer zelf aannemen, dat is gevaarlijk. Er zijn ook heel veel valse profeten en dat brengt alleen maar ongeluk. Dat zijn instrumenten van de boze, want ja, dat moet ik toch wel even zeggen. Er is ook iemand die dit werk probeert tegen te houden, kapot te maken. En dat gebeurt vaak vanaf katheders en vanaf preekstoelen. Daarom wordt de preekstoel ook wel eens de gevaarlijkste plek op de wereld genoemd. De duivel die de leer kan verdraaien. En zo gebeurt het dat men aan het fundament, de Heer Jezus Christus zelf, de leer voorbij gaat en zelf wat wordt of zelf wat meent te zijn. Want dat is de boodschap die de Heer in de mond legt van al zijn dienaren. Zij moeten sterven aan zichzelf. De Heer Jezus moet wassen en toenemen. Als het gaat over het fundament, dan gaat het over de hoeksteen. Ja, en dat was in dat gebouw in die tijd wel heel belangrijk. Hier gaat het over een hoeksteen die twee muren aan elkaar verbindt. De ene muur waren de Joden, de andere muur waren de heidenen. De hoeksteen die verbond ze samen. Een ander beeld is, de hoeksteen is dragend. Zonder hoeksteen zou het gebouw in elkaar zakken. Dus die hoeksteen, daar gaat het eigenlijk om. Niet dus die dienaren, maar de Heer Jezus Christus. Die is de hoeksteen. Daar gaat het om. En de Heer Jezus is degene die door woord en geest het gebouw draagt. En dat is nu het geheim waarom die kerk ook blijft bestaan. Ook al wordt die kerk aangevallen. Het is van de week ook weer reformatieherdenking. En dan zie je dat in de loop der eeuwen die kerk toch wel heel wat te verduren heeft gehad. Maar die kerk, die dus al 6000 jaar oud is, die bestaat nog steeds, ondanks aanvallen van buitenaf. De pijlen die afgeschoten worden op het godsgebouw zijn vele. Die kerk heeft heel grote vijanden, ja. Maar die kerk die staat nog steeds. En dat komt niet omdat de mensen zo trouw zijn of zo aardig of zo lief, of altijd naar de kerk gaan en maar aan de Bijbel blijven vasthouden, maar omdat de kerk een hoeksteen heeft. Daarom. Die kerk heeft een hoeksteen. Dat is de Heere Jezus Christus. Hij is het hoofd van de kerk, ze kunnen hem ook noemen, maar hier ook de drager van de kerk. Hij is de getrouwe en dat is het geheim dat de kerk tot in der eeuwen eeuwigheid zal blijven bestaan. De hoeksteen, het gaat om zijn werk en zijn persoon. Zijn werk wat hij hier op aarde heeft gedaan en het werk dat hij nu in de hemel doet. Daar ligt de garantie voor het ontstaan en het bestaan en het eeuwig voorbestaan van de kerk. Het werk van de Heer Jezus Christus, de hoeksteen. En hij is een levende steen. Dat wil zeggen, hij laat zichzelf ook zien, hij openbaart zich, hij laat zichzelf ook horen als degene in wie al het leven ligt. Hij wordt gepredikt, hij predikt zichzelf. En daar krijgen zondaren houvast aan. En dat is het waarom Christus een hoeksteen wordt genoemd. De vraag is dus ook nu weer, leunt u ook op hem? Vertrouwt u ook op zijn werk? Hebt u daar ook genoeg aan wat hij gedaan heeft en zal doen? Dat is toch echt wel een vraag, hè? Leunen wij op hem of is er nog verwachting van beneden? Dan zijn we net als die mensen die de toren van Babel bouwden, het heeft dan geen fundament. Het moet echt worden Christus Jezus en dien gekruisigd en in hem opwassen. Dat is ook een woord dat in onze tekst genoemd wordt. Opwassen, groeien betekent dat. toenemen. En dat is, liefde gemeente, het werk dat wij ook mogen zien in de komende tijd, als wij af en toe eens gaan kijken bij de kerk of er vorderingen zijn, dan zien we dat het opwast, groter wordt. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk af. Ja, dan is het klaar, dan is alles af. En dan kunnen we er gebruik van maken. Dat wassen en dat toenemen in Christus, dat heeft geen eind. Nee, dat duurt tot in de eeuwigheid. De Heer Jezus kennen en vervolgen te kennen, omdat er in hem zo'n rijkdom en diepte en heerlijkheid is. En we mogen toch ook opwassen, meer en meer, en het is dan toch ook loskomen van onszelf en alle verwachtingen die een mens heeft, of alle gerechtigheden waar hij op meent te steunen, dat moet allemaal verdwijnen. Leunen moeten we leren op Christus alleen. En dat is nu de hoeksteen die door God is gelegd. Ja, God heeft die hoeksteen gegeven. Is dat geen groot wonder? God als de bouwmeester, de architect, de kunstenaar, heeft zelf gezorgd voor een fundament. De hoeksteen, Jezus Christus, de gift van de Vader, is er. En dat is een wonder, een heel groot wonder dat God dat nu wil. Dat is het wonder van de kunstenaar die graag een groot gebouw wil zien van allemaal levende zondaren. En dat ook bereiken zal door Christus. Want het is natuurlijk wel een heel wonder als daar in Efeze een gemeente ontstaat. Als het origineel allemaal dode zondaren zijn, waar ligt dat dan aan? Dat komt omdat ze vijanden van de Heere waren, gevallen zondaren. En als de Heere nu die mensen tot leven wekt en tot levende stenen maakt, is dat iets wat ze niet verdiend hebben, niet waardig zijn, ook nooit waardig zullen worden. Waarom doet de Heere dat? Om die hoeksteen, om het werk van Christus, daarom alleen. Daar heeft God zijn hoop op gesteld, op het werk van Christus. En daar moet u dus ook uw hoop op stellen. Dat is wat onze tekst ons voorhoudt. En als dan in die goddeloze stad Efeze, waar een tempel stond, grote tempel ook, van de godin Diana, hè, ja, die was dan zogenaamd uit de hemel gevallen, allemaal onzin, maar goed, die werd daar vereerd. En als mensen die zo leven, een beeld vereren en daarvoor knielen, als die mensen tot het geloof in de Here komen, dan is dat vanwege het werk van Christus en het bloed dat hij gestort heeft, maar vooral ook de genade van God. En daar legt de apostel in dit hoofdstuk alle nadruk op. Uit genade zijt gij zalig geworden. Ja, echt genade. En dat niet uit u, zonder de werken. Wel, ook door het geloof. Het geloof in wat door de loopjongens, de knechten van God, wordt voorgehouden. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Zie af van alles wat u hebt en waar u vertrouwen op stelt en vlucht tot zijn gerechtigheid en zijn gehoorzaamheid alleen. Dat is genade. En omdat het genade is, geliefde gemeente, kan het dus voor iedereen. Ja, dat heb je toch wel verstaan wat ik zei, hè? Nog een keer. Omdat het genade is, kan het voor iedereen. Wie hij of zij ook is, allemaal hetzelfde. Van nature dood de zonden en de misdaden. En dan maakt God zulke mensen tot zijn kinderen. Dat geeft dan toch hoop ook als je jezelf gewaar wordt wie je bent, het is alles genade. Zou u geen levende steen in dat godsgebouw willen zijn? Dat werk is een proces. We hebben het over een bouwproject. Het komt op een gegeven moment af. Maar het is nu hier en nu nodig dat we als levende stenen worden ingevoegd in dat godsgebouw. Hoe gaat dat? Dat is het geheim van de Heere, die zondaren levend maakt door woord en geest, maar dan ook echt het doel dat hij voor ogen heeft bereikt. Het gaat, om het maar te verduidelijken, net als met de tempelbouw. Wij hebben hier, als we de kerk straks gaan opbouwen, allemaal identieke stenen, hè, die bakstenen. Misschien ook allemaal een beetje dezelfde kleur en zo. Maar in de tijd van, in de keuken bijvoorbeeld in de klaagmuur in Jeruzalem nog zien, hè, die oude muren om die steden heen, kun je het ook nog zien, dat die stenen niet allemaal hetzelfde waren. Hè. De klaagmuur ook zijn allemaal grotere of kleinere stenen. Ja. Het past wel allemaal op elkaar, maar zo gaat het bij de, zo ging het bij de tempelbouw ook. Het waren allemaal stenen, die werden in een steenhoeve uitgehouwen. En die werden dan in die steengroeven pasklaar gemaakt. En Salomo die had wel 80.000 van die mensen in dienst. Mensen die dus in die steengroeven werkzaam waren. Hè? Ja. En dat was in die steengroeven buiten Jeruzalem, dus een eindje buiten Jeruzalem, dus een leven van je welste. Die mensen die praten met elkaar en die schreeuwden, dat gaat zo over een bouwproject. Hè? Dan, en dan dat, het geluid van die beitels en die hamers en zo. Als die stenen dan pas klaar waren, dan werden ze naar boven gebracht, hè? De berg Sion op. En daar werden ze dan precies in elkaar gepast. En daar hoorde je niet het geluid van beitels en hamers en al dat spul. Daar was het een soort stil. Hè? Ja. Het gebeurde dus allemaal in die steengroeven. Daar was het een leven van je welste. Hij had ook houthouwers natuurlijk, houthakkers had hij ook, maar die kwamen helemaal uit het noorden. Die deden daar hun werk en als het dan klaar was, het hout was helemaal klaar, dan werd het ook getransporteerd naar de berg Sion. Daar gebeurde het dus allemaal, maar het was allemaal heel rustig. Maar op de plaats waar het gebeurde, zoals in het noorden, Libanon, en in die steengroeven, daar was het een leven van je welste. En dat is een heel mooi beeld van hoe God die tempel in elkaar zet. De plaats waar hij stenen uithakt en pas klaarmaakt is hier op aarde. Dat is de kerk hier beneden. Ja, dat gebeurt hier op aarde, in deze tijd. Daar worden zondaren getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zeggen wel dat je kan komen zoals je bent naar de Heere. Nee, je moet wel, je kan niet blijven zoals je bent voor de Heere. Je moet een pasklare steen worden in het godsgebouw. En dan moet er nog wel eens wat met je gebeuren. Dan moeten er, ja, moet je bewerkt worden misschien. Door die mensen die daar aan het werk waren. Iets kleiner gemaakt worden of een hoekje eraf slepen en zulke soort dingen allemaal. Hè? Wel nu, dat is de prediking. Dat gebeurt hier ook. Hier op aarde door de prediking. Dat is zeg maar de steengroeven waar de Heer aan het werk is om die stenen pas klaar te maken. En ja, ja, dat kan pijn kosten. Hè? Ja, als de Heer me gaat bekeren, vernieuwen, heiligen, dan moeten er allerlei dingen in het leven veranderen. En dan moet ik zelfverloochening leren. En Mijn boezemzonde moet eraan. Mijn eigen wil moet sterven. En ja, dat doet allemaal zeer. Die stenen, hè, daar, die daar in die steengroeven werden bewerkt, die gaven geen kick natuurlijk. Nee, die gaven geen kick. Die zijn dood, hè, van zichzelf. Maar die levende stenen wel, die geven wel een kick. Die voelen pijn. Die kunnen ook huilen, die levende stenen. Die zijn het soms helemaal niet met de behandeling van de Here door woord en geest eens. Die willen ook niet van nature sterven aan zichzelf. Dat kost pijn. Er wordt een kruis op je schouder gelegd. En het moet allemaal dienen om je een mooie passende steen te maken in het Godsgebouw. Maar het valt niet mee om een kruis te dragen. Nee, vraag maar aan de Heer Jezus. Dat is heel erg, een kruis dragen. Dat is moeilijk, hè? Doet pijn. Ja. En die levende stenen, die blijken dan inderdaad levende stenen te zijn, omdat ze reageren daarop. Door woord en geest word ik gemaakt zoals God mij hebben wil. En er moeten alle dingen hier in mijn leven aan meewerken. Ook de dingen die ik helemaal niet begrijp. Waarom dit gebeurt en dat gebeurt. Waarom ik dat nog niet bereik en waarom er zoveel vragen zijn in het leven. Dat moet allemaal dienen om mij tot een passende steen te maken in het Godsgebouw. Deze tijd is een voorbereidingstijd. En wat heeft de Heere dan een werk eraan? Om die stenen zo te maken dat ze straks precies passen op het plekje waar de Heere ze hebben wil. Het is een heel groot gebouw. Een heilige tempel wordt het genoemd in onze tekst. Dat wil zeggen dat wij heilig moeten worden. En dat gebeurt ook door het werk van de grote kunstenaar. Die kan mij heilig maken. Die kan mij verlossen van het verderf. Die kan mij maken naar het beeld van Christus. En daar gebruikt hij woord en geest weer voor. Die loop, jongens, hè. De prediking van het woord. Daaraan worden we ontdekt. Daardoor worden we ontdekt wie we zijn. Daardoor worden we op Christus alleen gewezen. Daardoor worden we ook gewezen op de wijsheid van God, die niet wil dat wij in de zonde blijven voortleven. Maar dat wij sterven moeten aan de zonde. En de Heilige Geest past dat allemaal toe, zodat er een heel proces komt in het leven. En dat is nu het werk van de Heere. Hij maakt passende stenen. En dat is geen gemakkelijk werk. Maar dat komt omdat die levende stenen ook wel tegen kunnen werken. Ja, een steen die werkt niet tegen, toch? Maar zo'n levende steen, die kan wel eens mopperen, hè? En kwaad worden op God. En vragen stellen waarom dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. Zo'n levende steen houdt ook wel graag vast aan, ja, zijn eigen gewoonten en gedoetjes. Moet die allemaal van afgebracht worden. Het is toch wel een heel werk. Maar omdat hij de kunstenaar is, komt het zover dat ik straks een heilige zal zijn. Weet u hoe de Heere in het leven werkt, zodat je zelf graag een heilige wil worden? Door ontdekking. Altijd weer door ontdekking wie ik ben en blijf. Waardoor ik een begeerte krijg om van mezelf verlost te worden. Om een levende steen te mogen zijn. Ik ga er ook om vragen, om bekering, om vernieuwing, om heiliging, om verlossing van mezelf en van de zonde. Daar ga ik u om vragen. En dat is het werk van de kunstenaar. Ik wil graag een levende steen worden. En ja, dan zei ik al, er zijn verschillende stenen. Als je voor de klaagmuur staat, dan zie je dat ook, hè. Dan heb je wat grotere stenen, wat kleinere stenen, maar het past toch allemaal wel. En zo heb je dan in dat koninkrijk van God ook verschil tussen, denk ik, de kinderen van God, hè. Dat zal het toch best wel zijn. Het zijn wel allemaal levende stenen. Kleine steentjes ook. En die hele grote stenen, ja, het zijn allemaal levende stenen. En alles rust op die ene hoeksteen, Jezus Christus. En dien gekruisigd. Liefde gemeente, u kunt in uw eigen leven nagaan. Of de Heer ook in uw leven al bezig is met het oprichten van dat godsgebouw. Dan komt er een moment dat u daar naar uit gaat zien. En dat u daarna verlangt om een levende steen volmaakt en zonder zonde te mogen zijn. En om dat te bereiken, laat de Heere zien, niet alleen wie u bent, zodat u daarna gaat verlangen om van de zonde af te komen, maar hij laat dan vooral ook zien wie hij zelf is. En dat is waar onze tekst ook mee eindigt. Dat gebouw van God wordt een woonstede Gods, een plaats waar God zal wonen. Dat is het geheim van de kerk. God zelf woont er. En zondaren zullen bij hem wonen. En dat God dat wil, dat God daar nou op aangaat om met ons samen te wonen in hetzelfde huis. En dat een eeuwigheid lang, dat doet ons de liefde en de genade van God zien. Wat is God als die grote kunstenaar dan ontzettend goed en dienenswaardig. Ja, die begeert om een levende steen te zijn. Die komt dus voort uit het feit dat ik mezelf leer kennen en afkeuren. En dat ik moet klagen over mezelf. Ach, die zonden, auto's in mijn hart gevonden, waar het toch mee heen gespoed. Ik kan ze maar niet uit me drijven waar ik ben. Ze zijn en blijven meester van mijn gans gemoed. Maar ook de liefde van God, de Vader, die ervaren wordt. De uitverkiezende zondaarsliefde doet mij verlangen om een kind van hem te zijn en bij hem in te wonen. Het wordt zijn huis, ja. Maar dat is dan ook zo mooi. Het wordt ook mijn huis. Zoals kinderen dat ook hebben, hè? Ja, ik hoorde van de week nog een jongetje zeggen tegen zijn vriendje. Dit is mijn huis. Ja. Nou ja, hij heeft nooit centen voor betaald voor dat huis. Maar zijn vader, hè? Ja. En als hij dan binnenkomt, dan zit een tafel. Dat is zijn tafel. Dat is zijn huis. Alles is van hem. Ja, zo is het ook met die kinderen, hè, van God. Dit is mijn huis. Hier woon ik. Het huis van mijn vader. Hier voel ik mij thuis. Wees nou eerlijk, geliefde gemeente. Zou u altijd hier willen wonen? Hier op aarde? Zou u altijd hier willen blijven? Zou u hier altijd uw leven misschien wel een eeuwigheid lang willen doorbrengen? Eerlijk antwoord geven, hè? Of zegt u nee? De wereld gaat me steeds minder smaken. De zonde steeds minder. Ik heb een andere smaak gekregen. Ik wil door die kunstenaar veranderd worden. Ik wil bij hem zijn. Wel nu, dat is de genade van God. Daarvoor is Christus Jezus nu naar deze aarde gekomen. Om dat te verdienen, dat zondaren als levende stenen ingevoegd worden in dat godsgebouw. En dan gaat het allemaal over zondaren. Die Efeziërs, nou dat waren toch ook van die heidenen allemaal, hè? Die bogen voor Diana en zo. En die het waren gewoon pure heidenen die goddeloos leefden. Ja, en die heeft God opgezocht. Hè? Maar we zijn allemaal hetzelfde. Dat wil God nu, onbegrijpelijk, zulke mensen tot zijn kinderen maken. En daarom het verbindt aan hem, geeft liefde tot hem. En het doet je vragen, mag ik er ook bij horen? Laat ook mij een plaatsje in dat gebouw mogen krijgen. Dat ook. Een levende steen is ook een steen die begeerten krijgt. Verlangens om van de zonde af te zijn. Er is een weg, Jezus Christus. En die heeft om een plaats te bereiden daar in dat huis, het huis van de Vader, verlaten. En dan kom ik weer even bij die tekst van vanmorgen. Als de Heere zegt dat hij nedervaren zal om te bezien hoe het daar gaat in Babel, bij die toren, dan is het wat de Heer Jezus betreft ook zo gegaan. Hij is ook nedergedaald op deze aarde. En nog dieper is hij gegaan. Nedergedaald ter helle, hebben we vanmiddag nog beleden. En toen kwam hij als een dakloos, als een thuisloze, buiten te staan. Dat lijkt me heel erg, hè? Buiten moeten staan. Net zoals Spurgeon, hè, die had gepreekt en de preek was een beetje kort, dus het was gauw afgelopen. Dan ging ik, dacht, dan kan ik mooi even naar de buren toe, die hadden ook nog kerk. Ja, dezelfde straat. Dus hij haastte zich naar die kerk toe en de deur zat op slot. Ze waren net begonnen. Hij hoorde ze zingen. Ja, het was ook nog een van de lievelingsliederen van Spurgeon. En hij stond buiten, hè. Dus hij dat gevoel, buiten staan. Mensen horen zingen. En je bent er zelf niet bij. Vreselijk om buiten te moeten blijven. En we staan van nature allemaal buiten. Maar een levende steen, die gaat vragen of die binnen mag komen. Die gaat kloppen, roepen, vragen. Mag ik ook een van die stenen zijn? En ja, dat kan om Christus willen, die buiten heeft gestaan, die heeft het echt meegemaakt. Voor Spurgeon viel het nog wel mee hoor. Ja, die ging gewoon naar huis en zijn vrouw had koffie. Maar de Heer Jezus, die kwam echt buiten. Hè? Ja. Buiten het huis. Er werd er buiten gezet. Je kunt ook weglopen, maar eruit gezet worden door God, dat is een beetje erger. Hè? Dat is heel erg. Dat gebeurde met Jezus, ja. Wij zijn weglopen, zeer Jezus niet, maar die werd eruit gezet. Verlaten door zijn Vader. In de buitenste duisternis. Ja, de levende steen. Buiten gezet. Maar dat is ook de garantie dat er een binnenkomen is. En dat dode stenen levende stenen kunnen worden en dat God zijn genade kwijt kan. En dat is ook het geheim van de hoeksteen. Het kan, omdat er een hoeksteen is. Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij heeft een kruis gestaan in deze wereld. Hij heeft zijn bloed vergoten in deze wereld. En dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, heeft een eeuwige kracht. En het reinigt van alle zonden. Daarom kan niemand zeggen, ja, maar ik ben zo'n rare steen. Ja, die stenen die zagen er natuurlijk eerst niet uit, hè. Nee, die moesten echt helemaal gebeiteld en geschaafd worden. Ja. Maar toch werden die opgeraapt. Hè? Moest toch dienen. En zo is de Heere nog hoor. Ja, hij raapt de grootste der zondaren op. En hij maakt er wat van. O, die heerlijke kunstenaar. Die God is. En zo zal dat godsgebouw reizen. En jong en oud. We moeten toch van de gelegenheid gebruik maken, de dag der zaligheid, om heden binnen te gaan in dat gebouw. Ben je niet jaloers op dat heilige gebouw waar God zelf woont? Zou je daar ook niet willen zijn? Daar maakt de Heer ons allemaal kunstenaars. En mogen we echt alle gaven en talenten die Hij geeft besteden tot de eer van zijn naam. En ik zag, zegt Johannes, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Ja, dat gaat allemaal voorbij, hè. Al die gebouwen ook. Ook onze nieuwe kerk. Ja. Die zal straks ook weer plat gaan. En ik, Johannes, zag de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. Nederdalende van God uit de hemel. Als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen en hun God zijn. Dat is de kerk, het heilige gebouw. En ja, die stenen, die levende stenen, hebben heel wat afgezucht en geweend in dit leven. Vanwege dat geschaven, dat gebeitel en dat gehak. Ja, dat viel ook niet mee. Maar God zal al hun tranen van hun ogen afwissen. Dat is het heerlijke geheim. God zelf zal dat doen. En dan zal de vreugde overblijven. En zullen we eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Amen.